Romeinen 3.
Vanaf vers 21 lezen wij vanavond waar staat: maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover. We hebben gezien inmiddels hoe de apostel Paulus in de eerste hoofdstukken van deze brief aan de Romeinen uiteenzet dat dat er inderdaad behoefte is aan een evangelie, aan een blijde boodschap. Immers in de eerste verse van deze brief heeft hij aangekondigd dat de brief gaat handelen over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, later genoemd kortweg het evangelie van Christus. En hij zegt er dan van dat het een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Omdat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardigen zijn uit het geloof leven. Dat was Romeinen 1. Het is alweer een paar maanden geleden dat we daarbij stilstonden. En we zien dat hier in dit gedeelte van Romeinen 3 deze dingen weer aangehaald worden, weer bevestigd worden. Want ook hier wordt weer gesproken over de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard geworden is. Rechtvaardigheid Gods, zegt vers 21, want het gaat niet om rechtvaardigheid van mensen, want dat is nou juist in de voorgaande hoofdstuk uiteengezet, dat er niemand rechtvaardig is, daar is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden en er is niemand die goed doet, enzovoorts. Dat was vanaf vers 10 bijvoorbeeld in ditzelfde hoofdstuk. Rechtvaardigheid van de mens is het dus niet, en de wet was ook niet in staat om de mens rechtvaardig te maken of rechtvaardig te verklaren. Want rechtvaardigen betekent eigenlijk alleen maar rechtvaardig verklaren. Iemand die onrechtvaardig is, kan in wezen helemaal niet rechtvaardig gemaakt worden. Als alleen keer onrechtvaardig is, is het over. Ja, ja, want rechtvaardigmaking is een mooie vertaling, maar het gaat om een rechtvaardig verklaring. Het vaststellen, niet dat iemand rechtvaardig geworden is, maar dat iemand rechtvaardig is. Een verklaring afleggen dus. Wel nu, van de mens wordt hier een verklaring afgelegd dat hij onrechtvaardig is. In dit hoofdstuk zelfs, in de eerste helft van dit hoofdstuk. Maar hier, deze tweede helft van dit hoofdstuk wordt vastgesteld dat door de wet dan ook niet rechtvaardiging is, dat de mens ook niet rechtvaardig wordt door de wet, maar in tegendeel dat de mens juist veroordeeld wordt door de wet. En de wet is één grote verklaring van het feit dat de mens onrechtvaardig is. En daar is de wet ook voor. Dat is heel eenvoudig, hè? Als we vaststellen bijvoorbeeld dat het evangelie een verklaring is dat God rechtvaardig is, of dat het evangelie een verklaring is of een openbaring is van de rechtvaardigheid Gods, dan moeten we daarnaast vaststellen dat de wet, wat ook een boodschap was van God overigens, dat een wet een verklaring is van de onrechtvaardigheid van de mens. En wat de een in het negatieve doet, de wet namelijk, doet het ander, namelijk het evangelie, in het positieve. Het een verklaart de mens onrechtvaardig, dat is de wet. En het evangelie verklaart God rechtvaardig. En daar gaat dit gedeelte over. Ik weet wel, dat lijkt op het intrappen van een open deur, te zeggen dat God rechtvaardig is. Maar u zult het ook wel eens meegemaakt hebben dat iemand tegen u zei van... ik vind dit onrechtvaardig van God. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Ik vind het onrechtvaardig van God. Ongelooflijk, maar het gebeurt. Hè? Daarom spreekt dit gedeelte over de rechtvaardigheid van God. En zoals aan de ene kant het woord van God de mens onrechtvaardig verklaart... zo is datzelfde woord van God hier wat God rechtvaardig verklaart. En dat gebeurt met name in dit schriftgedeelte. Wanneer dus over rechtvaardigheid gesproken wordt... is het niet rechtvaardigheid van de mens. Dat kan niet, want er is geen mens rechtvaardig. Maar het is een rechtvaardigheid van God. Door de wet is dan ook slechts kennis van de onrechtvaardigheid van de mens of... zoals vers 20 zei, door de wet is de kennis der zonde. En zoals bekend, een mens wordt niet gerechtvaardigd door kennis van zonde, maar een mens wordt gerechtvaardigd door kennis van Christus. He? Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding. Dat we alle zouden komen tot kennis van hem. En meer van dat soort uitspraken. Ik noem maar wat, he? Ik neem aan dat u ze kent. Wel, maar nu, vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid... Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen, daar was de wet helemaal niet bij nodig. Want de wet sprak in feite over de onrechtvaardigheid van de mens. Tenminste in eerste instantie. Er is natuurlijk een hogere betekenis van de wet. Maar die wordt nou aangehaald. Want er staat dat die rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is zonder de wet. Maar hebben de getuigenis van de wet en de profeten. En ik heb dat al bij gelegenheid al een paar keer eerder hier naar voren gebracht. Dat de wet... wanneer het toegepast wordt als wet en wanneer die toegepast wordt als leefregel voor de mens, voor wie dan ook in het algemeen, dan zal hij slechts leiden tot kennis van de zonde en leidt hij ook slechts tot veroordeling van de mens. We hebben dat al gezien in hoofdstuk 2, waar gezegd werd dat degenen die zonder de wet gezondigd hebben, ook zonder de wet verloren zullen gaan. En degenen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dat wil zeggen, de wet is een middel tot verdoemenis, niet tot zaligheid. Maar wanneer we de wet in een hogere manier toepassen, namelijk beschouwen als het woord van God, waarin God het ons het een en ander wil openbaren, dan blijkt dat diezelfde wet en de profeten spreken over de rechtvaardigheid van God. Toch, spreken over de rechtvaardigheid van God. Niet in het openbaar, maar in het verborgene. En zelfs zo verborgen dat Israël het nooit gezien heeft. Dat zij die onder de wet leefden, en eigenlijk moet ik zeggen, dat zij die onder de wet leven, ook vandaag, dat die in de praktijk niet in staat zijn om te onderscheiden dat de wet inderdaad niet alleen spreekt van de onrechtvaardigheid van de mens, maar wel degelijk ook over de rechtvaardigheid van God. Maar het is een verborgen kwestie. Je moet goed beseffen dat hier staat, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Maar de wet heeft getuigd daar ook al van. In het verborgene, want dat wat geopenbaard wordt, is dat wat eerst verborgen was. Hè? Dat wat geopenbaard wordt, dat is niet dat wat tot stand komt of dat wat geschapen wordt. Maar dat wat geopenbaard wordt, is dat wat er al lang was, maar wat nu open en bloot tentoongesteld wordt of gepresenteerd wordt. Dat is openbaren. Het wegnemen van de sluier en het Griekse woord ervoor, apokalypsos, ik struikel er altijd over. Apokalypsos, dat betekent ook letterlijk het wegnemen van de sluier. Het wegnemen van de omhulling. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard. Want die rechtvaardigheid van God, die zat al inderdaad ingebouwd in de wet. En daarom staat er ook, hebben de getuigenis van de wet en dat niet alleen, maar ook van de profeten. Want wet en profeten spreken over de rechtvaardigheid Gods. Want hoe dan ook, al die offers en al die inzettingen van het Oude Testament spreken over de wijze waarop God de zondaar ondanks alles toch rechtvaardig verklaart. De wijze waarop dat gebeurt. De methode waarlangs dat tot stand gebracht kon worden. En daar wordt in dit schriftgedeelte dan ook op ingegaan. Niet erg diep, want daar is een andere brief voor in het Nieuwe Testament. Dat is de Hebreeënbrief, hè. Of eventueel stukken uit Korinthe of uit Petrus of noem maar op. Want daar kun je ook terecht natuurlijk. Maar hier alleen maar een beetje. Maar wel op een heel belangrijke manier. We zullen dat zo zien. Maar het gaat er nu dus om dat de wet wel degelijk getuigt van de rechtvaardigheid van God. En van die rechtvaardigheid wordt gezegd in vers 22. Dat het is de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Nou is het niet helemaal duidelijk, tenminste het is mij niet helemaal duidelijk uit het vers waar het precies om gaat. of het gaat om een rechtvaardigheid die er is door het geloof van Jezus Christus, of dat het gaat om een rechtvaardigheid die geopenbaard wordt door het geloof van Jezus Christus. Maar ik denk dat het ook weinig zinvol is om daar verschil tussen te gaan maken. Ik denk dat als het niet duidelijk is, dat het aan allebei waar is. Het is dus een rechtvaardigheid Gods die tot stand komt door het geloof van Jezus Christus, maar die vervolgens ook geopenbaard wordt door het geloof van Jezus Christus. Het is dus een beetje dubbelzinnig zoals het hier staat. Het heeft twee zinnen, twee betekenissen. Hè? En het komt in de schrift echt wel nog wel een paar keer meer voor. Dus dat is heel gewoon. Hè? Maar waar het om gaat is dat deze rechtvaardigheid Gods die nu geopenbaard geworden is, dat die tot stand komt of geopenbaard wordt door het geloof. En dat had u misschien al gedacht. Als u een goed orthodox christen bent, weet u dat al? Hè? Ja, dat de rechtvaardigheid Gods is door geloof. Maar er staat iets bij, hè? Er staat namelijk door het geloof van Jezus Christus. En dan zijn we terug bij een thema wat ik al aangehaald heb naar aanleiding van Romeinen 1. Want ik ga er toch maar even naartoe, hè? Romeinen 1, vers 16 en 17. Want uiteindelijk is het zo dat deze versen direct inhaken op dat wat in de aanhef van de brief gezegd is. Romeinen 1, vers 16, waar staat: ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder. Sommige mensen denken dat, echt hoor. Maar er staat een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zowel de Jood als ook de Griek. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wanneer Romeinen 3 vers 21 dus zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, dan wil dat zeggen dat het gebeurd is door het evangelie of in het evangelie. Precies zoals Romeinen 1 vers 16 zegt. Of vers 17. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, namelijk in het evangelie van Christus, geopenbaard. En het is een rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof. En ik heb dat al eens op het bord gezet, maar ik doe het nog maar even een keer. Dan hebt u wat om tegenaan te kijken vanavond, hè. Uit geloof, dit stelt geloof voor, tot geloof. En die rechtvaardigheid, die komt uit het geloof en gaat tot geloof. En het is uit het geloof van Christus tot het geloof van ons. Zie? Want dat is wat er in wezen staat in Romeinen 1, vers 17. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Rechtvaardigheid namelijk uit geloof tot geloof. Want zo is er ook geschreven in Habakkuk 2, vers 4. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet door het geloof, niet van het geloof. Dus sommigen doen dat ook, maar daar hebben we het nou niet over, hè? U mag er even over nadenken, ja. Als u klaar bent, dan ga ik wel weer verder. Nou, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat wil zeggen, het spreekt over de oorsprong van onze rechtvaardigheid. En die oorsprong is niet in ons. Rechtvaardigheid vindt niet zijn oorsprong in ons. Dus als het schrift zegt dat de rechtvaardige uit het geloof leeft, komt dat omdat het zijn oorsprong vindt ergens anders. Namelijk, het vindt zijn oorsprong in het geloof van Jezus Christus. Dat is wat Romeinen 3 dan weer bevestigt. Romeinen 3 vers 22, waar staat: de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen, het is een rechtvaardigheid die tot stand kwam of geopenbaard wordt door het geloof. Maar het is niet ons geloof, het is het geloof van Jezus Christus. Daardoor wordt het openbaar, daardoor wordt het tevoorschijn gebracht. En het komt tot alle en over alle die geloven. Dus een beetje moeilijk vertaald. Tot alle, dat wil eigenlijk zeggen tot in alle. Het is in alle en over alle. Dat wil zeggen, het komt erin en het is er omheen. Dat wil zeggen, al wat er in ons is, al wat met ons te maken heeft, al wat met die gelovigen te maken heeft, zal ik maar zeggen, daar gaat het om. Die rechtvaardigheid komt in alle en over alle. Dat tot is het Griekse eis en dat betekent eigenlijk in. Het gaat er naartoe, maar dan helemaal tot in. Dat is de betekenis. Dus komt in alle en over alle, erin en eruit. Precies zoals het gezegd wordt over dat de gelovige gedoopt is door één geest tot één lichaam. Maar dan staat er ook, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en wij drinken allen aan dezelfde geest. Een beetje vrij vertaald, maar het betekent zoveel als dat wij zijn in die geest, maar de geest is ook in ons. En precies zoals de Efezebrief leert, wij zijn in Christus, maar Christus is ook in ons. En dat is hier ook aan de orde. Dat die rechtvaardigheid is in ons, maar het kwam ook over ons. Dat wil zeggen, het is om ons. Wij zijn dus in die rechtvaardigheid. Daar gaat het om. En die rechtvaardigheid is in wezen niemand anders dan Christus, waarvan in de volgende brief in de Bijbel gezegd wordt dat hij ons is geworden, dat Christus ons is geworden. Hoe staat het er precies? Rechtvaardigheid, hè? Dat is 1 Korinthe 1, vers 30. Maar uit hem, daar heb je het weer, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Die rechtvaardigheid is in wezen niemand anders dan de persoon van Christus. Het is misschien wat moeilijk om het in één keer te vatten, maar het is wel degelijk wat de Bijbel ons voorhoudt. Wel, terug naar Romeinen 3 dus. Daar staat dat die rechtvaardigheid Gods is door het geloof van Jezus Christus en tot alle en over alle die geloven. Dat wil zeggen dat in één adem genoemd wordt de oorsprong van die rechtvaardigheid en de bestemming van die rechtvaardigheid. En de oorsprong zit in het geloof van Christus. Dat wil zeggen, het vindt zijn oorsprong in het feit dat Christus een gelovige was. Dat kan het ook niet helpen, dat is wat de Bijbel ons leert. Dat hij een gelovige was. Dat hij geloofd heeft dat wat hij gelezen heeft gewoon in het geschreven woord van God in de Bijbel, zal ik dan maar zeggen. Ja. Wij spreken wat wij gezien hebben, zegt de Heer tot Nicodemus. En dat wat de Heer gezien had, dat was gewoon in de wet en hij citeert er vervolgens uit. In Johannes 3 gebeurt het allemaal. En als de Heer een vraag gesteld wordt, komt hij meteen terug met, er staat geschreven. Natuurlijk, hij had autoriteit genoeg om als de Zoon Gods uit zichzelf te spreken. Maar hij deed het niet. En hij zegt ook nadrukkelijk dat hij dat niet doet. Hij citeert uit het woord van God. Hij zegt, er staat geschreven zus en er staat geschreven zo. En hij becommentarieert dat wat in het Oude Testament geschreven is. En zelfs wanneer hij dan die ontmoeting heeft met die Emmausgangers, dan opent hij hun de schriften staat. Hij had ook zo kunnen zeggen, zie je niet wie ik ben? Had u kunnen demonstreren zoals hij dat bijvoorbeeld deed aan Thomas later, hè? Maar het was helemaal niet nodig. Hij liet in de schrift spreken. Die Emmausgangers die spraken over de schrift, wel hij ook. En hij liet het ze zien. Dat de wet en de profeten en de psalmen, dat de hele schrift spreekt over hem. En daar gaat het om. Hij geloofde in de schrift. Er wordt van hem gezegd dat hij zich gegeven heeft in de dood vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Een heerlijkheid die hem voorgesteld was in de schrift. Dat was het hem gezegd. En het klinkt u misschien vreemd in de oren, maar dan blader ik toch maar even door naar de Hebreeënbrief, waar zo'n, ik geloof dat ik dat al eerder gedaan heb trouwens hier, Hebreeën 5 is dat, waarover de Heer Jezus gesproken wordt. Dan staat er van hem in hoofdstuk 5 van de Hebreeënbrief, vers 7, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dan wordt er gezegd dat hij, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. En gehoorzaamheid betekent letterlijk wat het woord zegt, dat wil zeggen dat hij gehoor heeft gegeven aan wat? Aan het woord van God natuurlijk. Hij heeft het gelezen en heeft het geloofd. Gehoorzamen en geloven is in de Bijbel volstrekt hetzelfde. Daar is echt nergens ook maar ooit verschil tussen. Gehoorzamen is geloven. En geloven dus niet in alleen een intellectuele zin, maar tegelijkertijd ook in praktische zin uiteraard. Het is het aanvaarden van het woord wat gesproken is, zodanig dat het ook consequenties heeft voor het dagelijks leven. Dat is gehoorzamen. gehoorzamen in wat er gezegd is en naar wat er opgedragen is eventueel of zo. En dat is hetzelfde als geloven. In de hele Bijbel door is dat zo. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Wel, dat was niet omdat hij een zondaar was en hij moest leren om niet meer te zondigen. Maar het was omdat hij moest leren dat te vertrouwen op datgene wat in het woord aangaande hem geschreven was. Misschien nieuw voor u, maar dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Dat de Heer zelf een gelovige was en dat hij daarom gerechtvaardigd is. Dat God hem daarom ook uit de dood heeft opgewekt. Vanwege zijn geloof. En dat het zo is, dat wordt weliswaar in onze vertalingen nogal systematisch verdonkere maand, meestal. Maar het neemt niet weg dat de schrift het wel degelijk ronduit zegt. Want in ieder geval is het zo dat hier in dit gedeelte van Romeinen al twee keer gesproken wordt over het geloof van Jezus. En ik gebruik de Statenvertaling, omdat het dan beter klopt in het algemeen. Hè? En dat is hier in het bijzonder ook het geval. Namelijk in de eerste plaats vinden we de uitdrukking dan hier in Romeinen 3, vers 22. Waar gezegd wordt namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En het wordt herhaald in vers 26, het laatste gedeelte. Waar staat rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Uit het geloof van hem. Niet uit het geloof in hem, maar uit het geloof van hem. Degene dus die zijn oorsprong vindt in het geloof van de Heer Jezus. En wij zijn daar dus uit. Uit het geloof van Jezus. Het is een heel simpele aangelegenheid. De enige moeilijkheid is om vertrouwd te geraken met de terminologie. Maar deze uitdrukkingen die komen dus nog verder voor in de Bijbel. Ik heb er een rijtje voor u opgeschreven. Dan kunt u dat eventueel meteen controleren en corrigeren in uw Bijbel. Dat is bijvoorbeeld in Galaten 2. Waar uitdrukkingen voorkomen als geloven in Christus Jezus. En dat is daar goed vertaald. Dat staat er ook inderdaad. Maar in vers 20 lezen we een andere uitdrukking. Vers 20 staat namelijk: ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dus het geloof van de Zoon van God. Niet geloof in. Dat kan wel wezen, maar dat staat hier niet. Dat staat weer een paar versen eerder. Maar dat is hier dus niet aan de orde. Er staat hier, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En waarom zeg je dat nou in één adem? Wel heel eenvoudig. De vraag is namelijk, waarom heeft hij zich voor Paulus overgegeven? En waarom heeft hij zich voor ons overgegeven? Nou, als we het vers teruglezen, van achter naar voren, dan zeggen we punt 1, omdat hij ons heeft lief gehad. En dat is een zeer vererende gedachte, mag ik wel zeggen. He? Dat hij ons lief had. Maar punt 2, omdat hij geloofde. Omdat hij zijn vertrouwen gesteld had op het woord van God, wat alles omtrent de Messias had aangekondigd. En hij is dan ook degene zelf die over zichzelf gelezen heeft in het woord van God en het geloofd heeft en het vervolgens ook anderen uitlegt. Bijvoorbeeld die Emmausgangers. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. En daar vind je het ook. In het Oude Testament wordt er ook gesproken natuurlijk over de kennis en het geloof dus van de Heer Jezus. Want je noemt nou Jesaja 53, maar als ik uit mijn hoofd wat had moeten noemen, had ik gezegd, lees die alle psalmen maar even door. Als je even niks te doen hebt. Hè? Want... En daar komen we weer. Ik weet wel dat het vrij onbekend is. Ik denk bij u niet trouwens. Maar dat is namelijk dat die psalmen allemaal in feite in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. He? Ik denk op psalm 1 wel gelukzalig, de man die enzovoort. He? En hij overdenkt uw wet dag en nacht, staat er. Maar die gelukzalige man die het woord van God overdenkt dag en nacht, hè, en zijn lust is in des Heeren wet, die man is echt niemand anders dan de Heer Jezus. Kan niet anders. Er is niemand rechtvaardig, maar in Psalm 1 wordt onze rechtvaardige voorgehouden. Dat kan dus nooit iemand anders zijn dan de Heer Jezus zelf. En dat is in Psalm 1 zo, dat is in Psalm 2 zo, dat is in Psalm 3 zo, dus is het in alle psalmen zo, zo ligt het ongeveer. Zo gaat dat door en dat is het geheim van de psalmen. Of geheim, het is niet geheim, maar mensen willen het meestal niet weten. En maar het is zo. En verse Psalm 23 bijvoorbeeld, de Heer is mijn herder. Wel, dat is de Heer Jezus zelf die dat zegt. In de eerste plaats, dat je het daarna toepast op nog wat anders, dat is inderdaad terecht ook. Maar daarmee mag je niet tekort doen aan de hoogste betekenis van die psalmen natuurlijk. Hè? Hij is dat schaap dat stom was voor zijn scheerders en hij had een herder ook. Heel eenvoudig hoor. Nou goed, dan gaan we weer terug naar Galaten 2, vers 20 noemde ik u, waar dus gesproken wordt over het geloof des zoons van God. Dat wil zeggen, de zoon van God geloofde en daardoor leeft Paulus. Of anders gezegd, hij geloofde en daarom heeft hij zich overgegeven voor ons en daarom leven wij. Wij leven dus door het geloof des zoons van God. En ik meen dat vers 16 daar ook over sprak. Ja, inderdaad, dat is een mooi vers hoor, vers 16 van ditzelfde hoofdstuk. Daar staat, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Hé, waar hebben we dat meer gelezen, hè? Maar door het geloof van Jezus Christus. Goed vasthouden, door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Dat wil zeggen, de eerste die geloofde was Jezus Christus. En vervolgens hebben wij ook geloofd, staat er. Dat is de betekenis van het ook immers. Hè? En zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Kijk, ons geloof is een geloof in Christus. Nou is het niet van, maar nou is het in. Hè? Dat is het andere voorzetsel. En dan lezen we weer verder. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Dus je vindt de uitdrukking hier twee keer. Hè? Geloof van hem. En, ja?
Het is er helemaal mooi, want dat je hier de uitspraak van voor het kruis, het geloof voor het kruis, Jezus Christus.
Ja.
En na het kruis, het geloof in Christus Jezus.
Inderdaad, inderdaad, want de naam die wordt omgedraaid. Hè? Dat is de enige verklaring waarom het er eigenlijk twee keer staat. Omdat het een te maken heeft met het oude verbond, het andere heeft te maken met het nieuwe verbond. Maar zo diep wou ik even niet gaan. Maar het is inderdaad heel goed opgemerkt, ja. Zo zit het. En daarom staat er weer achteraan, en niet uit de werken der wet. Want het gaat juist om de vergelijking tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Jezus Christus is dus de oud-testamentische, want Jezus Christus leefde onder het Oude Testament. Galaten 4, dus twee hoofdstukken verder, spreekt daarover. U ziet, we blijven gewoon netjes bij het onderwerp dan, hè. Galaten 4 spreekt erover, in vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En waarom heeft hij die hen verlost? Hoe heeft hij hen verlost? Door te geloven. Ja, wij zijn geneigd te denken door de wet te volbrengen. En er valt natuurlijk weinig tegen in te brengen. Het enige wat ik er tegenin zou willen brengen is dat de schrift het niet zegt. Het zegt gewoon omdat hij geloofde. Zie? Want daar gaat het hier om. Hij heeft geloofd en daarom is hij gerechtvaardigd buiten de werken der wet. Om hij leefde onder de wet. Maar hij is gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is een hele sterke, want vaak wordt er zoveel verschil gemaakt tussen wet en genade, dat we vergeten dat iemand die onder de wet leefde ook alleen maar door genade en uit het geloof gerechtvaardigd kon worden. Dat kon echt niet anders. En het was zo nu, na de wet, dat was zo toen onder de wet en het was nog eerder zo voor de wet. Maar dat komen we op in verband met Romeinen 4. Dus dat houden we nog. Het een slaat het ander niet uit, nee. Zo is het nou maar net. Maar dat zegt Galaten 3. Dus nu hebben we gelaten 2, 3 en 4 allemaal gehad. Gelaten 3. En gelaten 3 zegt immers dat de belofte aan Abraham niet krachteloos is gemaakt door de wet. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En toen kwam de wet 430 jaar later, maar dat maakt niks uit. Nee? Dat bleef gewoon allemaal zo. Je werd gerechtvaardigd uit het geloof. Niet op grond van de wet, maar op grond van het verbond met Abraham. Maar daar hebben we het een volgende keer over naar aanleiding van Romeinen 4. Want die wou ik toch niet overslaan, hoor. Al zit ik al in gelaten inmiddels. Ik noemde dus Galaten 2 vers 16, waar in feite twee keer wordt gesproken over het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen één keer geloof van Jezus Christus en één keer geloof van Christus Jezus. Daarna hadden we Galaten 2 vers 20, die heb ik al genoemd. Dan krijg ik Galaten 3 vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, daar heb je dat verbond met Abraham, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En je ziet, elke keer lees je dezelfde dingen, maar met andere woorden, maar de term blijft gelijk, uit het geloof van Jezus Christus, daar hebben we mee, uit het geloof van Jezus Christus gegeven aan de gelovigen. Dat is een andere manier om te zeggen, uit geloof tot geloof. En als het verkeerd vertaald is bij u, dan zou ik dat maar gewoon even veranderen. Hè? Je kunt het beste gewoon een statenvertaling kopen, heb je het minste te schrijven. Nog heel wat, dat weet ik wel. Maar dan heb je echt minder te doen, hoor, als je bijbelstudie doet. Nou, en dan gaan we naar Efeze 3 vers 12. Ik weet niet of die opsomming volledig is, maar ik hoop dat hij volledig is. Ik probeer hem volledig te krijgen. Efeze 3, vers 12, waar zelfs de Statenvertaling het verkeerd vertaald heeft. Daar staat namelijk, in de welke wij hebben, namelijk in Christus Jezus onze Heer. En nou we toch over de volgorde van de namen hadden, hier staat het helemaal andersom. Hè? Normaal is het de Heer Jezus Christus en hier staat Christus Jezus onze Heer. Terugredenerend. Maar er staat in welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat is hetzelfde als wat de hele Hebreeënbrief ons voorhoudt. Dat we namelijk de vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een verse en levende weg. Of de vrijmoedigheid hebben om te naderen tot de troon der genade. De vrijmoedigheid en de toegang wil dus gewoon zeggen de vrijmoedige toegang. He? In welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof. En nou staat er aan hem, in de vertaling die ik hier voor me heb, maar dat is helemaal een rare uitdrukking, hè? Geloof aan, dat vind ik zo gek. Maar dat staat er ook niet in de grondtekst, hoor. Er staat door het geloof van hem. Het is precies dezelfde uitdrukking. Wij hebben de vrije toegang tot de troon der genade, of we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Dus omdat hij een gelovige was. En daarbij staat dus weer de Heer centraal als de oorzaak, de bron en het wezen van de rechtvaardigheid. En dan gaan we nog een paar bladzijden verder naar Filippenzen. Filippenzen 3 vers 3. Nee, 3 vers 9. Daar gaat het over kennis, hè? Over wie we zouden moeten kennen. En er staat in vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Het gaat niet om kennis van de wet, maar om kennis van de zonde, maar om kennis van Christus. Maar vers 8 zegt Paulus dat hij al die dingen die hem gewin waren, dat hij die schade heeft geacht opdat hij Christus zou gewinnen. En dan zegt vers 9, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, want zo voor zover, dat moet je erbij zeggen hoor, voor zover er rechtvaardigheid was in de wet, was Paulus immers onberispelijk. Dat betekent gewoon dat hij handelt in overeenstemming met de wet, niet met de 10 geboden, maar met de rest van de wet. Dat wil zeggen dat hij zich onderwierp aan alle regeltjes en alle maatregelen die de wet stelde. En dat staat immers in vers 6, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was Paulus onberispelijk. Maar, zegt hij vers 9, dat hij dat heeft opgegeven en dat hij hoopt in hem gevonden te worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, want daar heb je trouwens toch niks aan en het is niet voldoende om in de hemel te komen, zal ik maar zeggen. Maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Dus het gaat om rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, die door het geloof van Christus sowieso bestaat, of tot stand gekomen is, of desnoods openbaar geworden is. En dat is een rechtvaardigheid die uit God is, want het is uit geloof. Maar het is uit geloof van Christus en dus is het uit Christus en Christus is God, dus het is uit God. Het zijn gewoon verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Het is een rechtvaardigheid Gods dus. Een rechtvaardigheid die uit God is en door het geloof. En niet door ons geloof, maar door het geloof van Christus. En dat leidt ertoe dat wij hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap. Zijns leiders zijn doodgelijkvormig geworden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, meer schriftplaatsen weet ik. Ze gaan nu, dit waren er een stuk of 7. Lijkt me een leuk aantal trouwens, hè. Ja. Schriftplaatsen waar gesproken wordt over het geloof van Christus. En volledigheidshalve wijs ik dan nog even op het vers wat we een van de vorige keren aangehaald hebben uit Romeinen 3. En dan zijn we weer terug. Romeinen 3, vers 3 was dat, waar gesproken werd over het geloof van God. Weet u nog, het ongeloof van Israël, en zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. Dat is dus niet geloof van Christus, maar geloof van God. En dat heeft dus dezelfde betekenis, namelijk dat God zich inderdaad houdt aan zijn eigen woord. En dat is de reden waarom inderdaad die rechtvaardigheid tot stand gebracht is. En u ziet dat het hele verhaal van de rest van Romeinen 3 daarmee in overeenstemming is. Israël mag dan ongelovig geweest zijn. God was een gelovige en Christus, die God is, was een gelovige. En daardoor is die rechtvaardigheid Gods tot stand gekomen. Of geopenbaard, net hoe u het hebben wil. Zie? Nou, dan zijn we terug bij Romeinen 3 vers 22. Waar dus gesproken wordt over de rechtvaardigheid Gods. Die geopenbaard is door het geloof van Jezus Christus. En die gekomen is tot alle en over alle die geloven. Want we dienen ons te realiseren dat de schrift zegt dat Christus gerechtvaardigd is, gerechtvaardig verklaard is, omdat hij geloofde. Dus heel eenvoudig, rechtvaardigheid is niks anders dan dat men het woord van God gelooft. Wij moeten onze begrippen gewoon een beetje aanpassen. We moeten meneer Van Dalen af en toe even vergeten, hè. Dat is trouwens veel goedkoper ook. Hè? Omdat je kunt goedkoper een Bijbel kopen dan een Van Dalen, hoor. Laat ik je dat vertellen. Hè? Je moet die begrippen gewoon aanpassen. Want rechtvaardigheid, als er dan al iets recht is, dan is dat dat de schepping het woord van de schepper accepteert. Dat is toch heel simpel? Dus rechtvaardigheid is in principe dat men gelooft dat wat God zegt. En dus ook dat wat God doet. Want al wat God doet, zegt hij van tevoren. Denk er maar eens over na. Dat is wat de schrift zegt ook, namelijk. Dat al wat God doet, dat hij het openbaart van tevoren aan zijn vrienden, of hoe dat maar heten mag, degene die hem lief hebben.
Het geloof van de Heer Jezus was toch het geloof eigenlijk wat hij als mens hier op aarde volgens de schriften zichzelf leren kennen,
ja.
En daaruit ging in leven.
Ja. Ik meen dat ik dat al een keer eerder verteld heb, maar ik weet niet wie van u daar al bij was. He, want vele laatsten waren niet de eerste hier. Maar, ja, dat is ook moeilijk te maken, daar blijf je wakker van. Maar het is inderdaad zo dat toen de Heer Jezus geboren werd hier op aarde, wist hij niks. Net zo min als wij wat weten als we geboren worden. En de kennis die de Heer Jezus gehad heeft, heeft hij gewoon ontwikkeld, opgedaan uit het woord van God. Waar anders vandaan? Hij is mens geworden. Vlees en bloedelachtig geworden, op dezelfde wijze verzocht als wij, uitgenomen de zonde. Maar ik hoop dat u langzamerhand ziet dat die kwestie van de zonde nou niet direct het belangrijkste was. Wij zijn degene die daar altijd zoveel nadruk op leggen. En ik wil het niet wegredeneren, integendeel. Maar er is iets wat veel belangrijker is dan of men al of niet zondige daden doet. Want zonde is feitelijk ongeloof. Daar zijn we het weer, hè? Ongehoorzaamheid, ongeloof, zonde, dat is allemaal hetzelfde in de Bijbel. Belangrijk is of iemand gelooft of niet. Want het is heel eenvoudig, hoewel u er misschien nog nooit over nagedacht hebt, maar het is een heel eenvoudige gedachte. De Bijbel leert dat iemand leeft wanneer hij gemeenschap heeft met God. God is leven, ieder die gemeenschap heeft met hem leeft. Betekent dus ook dat iemand die dood is, dat is iemand die van God of van het leven, dat is hetzelfde, is afgesneden. Heel eenvoudig, er staat van Adam dat als hij zondigde, zou je op diezelfde dag de dood sterven. Dat is ook gebeurd, dus op diezelfde dag van God afgesneden. Meer niet. Je moet het alleen niet aan meneer Van Dalen vragen, want die is het er niet mee eens, maar daar gaat het toch niet om. Dat zal wel diezelfde Van Dalen zijn die nog steeds op antwoord wacht, vrees ik. Nou ja. Hè? Maar dood is scheiding. Dood is, mijn vader zegt altijd, dood is verbroken gemeenschap. Nou, wel, het is een heel eenvoudige gedachte dat men dus tot leven komt wanneer er weer gemeenschap is met God. En die gemeenschap met God komt, die communicatie, die gemeenschap, die komt tot stand wanneer God tot ons spreekt en wij dat woord accepteren. Dan is die gemeenschap, dat is communicatie, dat is leven. Mijn woorden zijn geest en leven. Ja. En de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat door de mond Gods uitgaat. Heel simpel, het woord van God. Daarom komt de mens tot leven voor God, want daar gaat het maar om. Andere dingen hebben we geen boodschap aan hier. Mens komt tot leven voor God wanneer hij het woord van God accepteert, welk woord het ook is. Dat is het hele verhaal. Daarom kan er zo eenvoudig gezegd worden dat de Heer Jezus gerechtvaardigd werd, dat wil zeggen rechtvaardig, niet gemaakt, maar rechtvaardig verklaard werd, omdat hij een gelovige was. Dat is de hoogste norm. Daarom werd hij uit de dood opgewekt. En als de schrift zegt dat hij in gelijke wijze verzocht is als ook wij, dan betekent dat dus inderdaad dat hij niks wist en dat hem het woord van God is voorgehouden en dat hij het geloofd heeft. Dat is wat Hebreeën dan ook in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 5 dus weer zegt, dat hij gehoorzaamheid heeft moeten leren. Hij heeft het woord van God bestudeerd. En het enige wat we van zijn opgroeien weten, wij vinden het altijd veel te weinig, hè, maar het is meer dan genoeg. Het is het belangrijkste wat is. Wij weten van hem dat hij op 12-jarige leeftijd gevonden werd in de tempel. En dat hij maar één ding mee bezig was en alle andere dingen vergat. Tot zijn familie en alles aan toe. Hij was bezig met het woord van God. Ja, dat is het. En daar heeft hij zichzelf leren kennen. Ja, heeft hij God leren kennen, maar dat is hetzelfde in dit geval. Maar daar heeft hij leren zien wie hij was, waartoe hij geroepen was. En die weg heeft hij gegaan vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En dat betekent dat het niet een heerlijkheid was die in hem was, maar het gaat om een heerlijkheid die hem is voorgehouden, gewoon in de schrift. Wat hem is voorgesteld. Hij heeft het uit de schrift zelf geleerd. Als er iemand was die aan die Emmausgangers kon verklaren wie de Christus was, dan was hij het zelf. Niet omdat hij het van zichzelf wist, maar omdat hij het uit de schrift wist, want zo wist hij het. Zie? Nou, en wat van ons verwacht wordt is dat wij hetzelfde doen en dan komt die rechtvaardigheid Gods die tot stand gekomen is door het geloof van Christus, die komt dan over alle die geloven, want als hij door geloof of uit geloof, hoe je dat maar zegt, gerechtvaardigd wordt, dan gebeurt het met ons ook, want er is bij God geen aanneming des persoons. Dat zijn we weer terug in de Romeinenbrief, hè? Het is geweldig, je kunt het ook langs een hele andere kant benaderen. Maar dat is nou niet aan de orde. Hier gebeurt het op deze manier. En die manier houden we nu aan. Hè? Dat geloof is de weg tot zaligheid. En dat is het belangrijkste wat er is. Want door geloof komt er gemeenschap, communicatie tot stand met de levensbron. En daarom leeft de mens door woord. En als je van iemand niks hoort, dan kon hij net zo goed dood zijn. En als jij niks van je laat horen, dan denken andere mensen dat je dood bent. En omdat de theologen zijn die zeggen, God laat niks van zich horen, zeggen ze, God is dood. Ze hebben nog gelijk ook, alleen dat weten ze zelf niet. In die zin is dat juist, ja. In die zin, in die Bijbelse zin is dat volstrekt juist. Ja, het heet niet zo, in de schrift niet. Maar het feit wat men opmerkt is juist, er is geen communicatie, dus is er geen leven. En als je, ik weet wel, wij zijn geneigd om dergelijke uitspraken als God is dood meteen in de prullenmand te gooien. Dat is het beste wat je doen kunt. Maar je kunt natuurlijk ook nog even vragen wat men ermee bedoelt, eventueel. Hoef je niet altijd, hoor. Maar je zou het kunnen doen en dan krijg je te horen dat het verhaal van God was wel, God heeft zich bemoeid met de gang van zaken in de wereld, met de mens, met Israël, noem maar op. Maar hij doet het nou al zo lang niet meer. Dat wil zeggen, voor ons maakt het niet meer uit of hij nou leeft of niet aan zich. Want het maakt geen verschil, we horen, we merken niks van hem, dus we verklaren hem dood. Na 2000 jaar. Dat is zo'n gekke gedachte niet. Alleen je kunt beter de Bijbel gebruiken in plaats van zelf te redeneren. Dat is het nou een keer, hè? Daar zit de fout. Anders hadden ze geweten dat God zijn aangezicht verbergt voor de wereld. Maar dat wij getrokken worden door geloof uit deze tegenwoordige wereld. En een ontmoeting kunnen hebben met de Heer. Ik zei het in geestelijke zin. Maar dat is veel belangrijker zelfs dan in lichamelijke zin. Hè? Nou. Geloof van Jezus Christus dus. Daardoor komt de rechtvaardigheid Gods tot stand. En het komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Tussen wie niet? Als je nou heel dichtbij blijft, hè, dan is er geen verschil tussen Christus en ons. Hij gelooft en wij geloven. Hij is gerechtvaardigd omdat hij een gelovige was. Nergens andersom. Omdat hij een gelovige was. En dat wordt op ons van toepassing gebracht. Er is geen onderscheid. Dat is het nou juist. En gaan we iets verder uit de buurt, dan komen we tot een andere conclusie. Dat is namelijk dat het in deze Romeinenbrief steeds gaat over de zowel Jood als Heiden. Dat wil zeggen, ze worden apart, los van elkaar besproken. En steeds wordt de conclusie getrokken van het maakt eigenlijk niks uit. Of je nou een Jood of een Heiden bent, wordt gerechtvaardigd door het geloof. Eerst de Jood en ook de Griek, enzovoorts. Hè? En er komt een oordeel van God over allen, namelijk eerst de Jood en ook de Griek. En of je nou onder de wet leeft of niet, je wordt onder de wet of zonder de wet geoordeeld, dat maakt al geen verschil. En of je nou besneden bent of niet, maakt niet uit, want als je de wet niet houdt, dan ben je net als een Heiden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En zo kom je dan in dit hoofdstuk terecht. En dan wordt er gesproken over dat Joden en Grieken allen onder de zonde zijn, zegt vers 9. Zijn wij uitnemender? Nee, zegt Paulus, ganselijk niet, want we hebben tevoren beschuldigd, Joden en Grieken, dat ze alle onder de zonde zijn. En dan komt hij hier bij vers 22 en 23. En dan zegt hij dat rechtvaardigheid Gods komt tot alle en over alle die geloven, niet tot alle die besneden zijn, of tot alle die geloven en de wet houden, of iets dergelijks, maar gewoon tot alle die geloven. Zie? En dat betekent dus dat er geen onderscheid is, nog van Jood, nog van Griek. Daar gaat het om, hè? Dus geen onderscheid, omdat ons wat dit betreft dezelfde dingen worden toegerekend, maar bovendien geen onderscheid tussen Jood en Heiden, want daar gaat het in dit gedeelte steeds over. Want ze hebben allen gezondigd, staat er, en derven de heerlijkheid Gods. Zij hebben allen gezondigd. Uit zijn genade, dat wil zeggen zonder werken, door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan spreekt het volgende vers over die persoon, Christus Jezus. Christus Jezus namelijk, welke God voorgesteld heeft, enzovoorts. Dus de volgende versen spreken niet over ons, maar over Christus Jezus. En van hem wordt dan gezegd in vers 25 dat God hem heeft voorgesteld tot een verzoening. Tenminste, dat zegt de vertaling hier. Maar het is een heel bijzonder woord wat hier gebruikt wordt en wat vertaald is met verzoening. Verzoening is in Nederland een moeilijk begrip. Dat komt omdat er drie verschillende woorden zijn, eigenlijk twee, het zijn twee stamwoorden, maar in de praktijk zijn het er dan drie. Drie woorden zijn die vertaald worden in het Nederlands met verzoening. In het Engels ligt het anders, want daar heeft men twee verschillende woorden. Dat klopt, want in de grondtekst zijn het er in principe eerst twee, en in het Engels worden ze verschillend vertaald, maar in het Nederlands wordt het allebei vertaald met verzoening. Het een heeft namelijk te maken met het wegdoen, met het bedekken van de zonde, en het andere heeft te maken met dat we in een bepaalde relatie tot God gebracht worden. En beide heet in het Nederlands verzoening, en in onze Bijbelvertaling kun je het verschil niet meer zien. Dat is erg vervelend, en daarom moet je dat ook altijd uitleggen. Maar zo zijn dus twee woorden in de Bijbel. Het een betekent in een betere relatie brengen met God. Dat is verzoenen. spreekt over de verhouding tussen God en de mens. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat wil zeggen, die verhouding wordt veranderd. En het andere woord voor verzoenen of verzoening, dat betekent eigenlijk alleen maar bedekken of bedekking. En het is het, in feite dus ook het begrip wat in het Oude Testament zoveel voorkomt. Welzalig de man wiens zonde vergeven, of wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt zijn. Het gaat over bedekking. En dat woord bedekken, dat is, wordt in het Nederlands meestal ook vertaald met verzoenen. Nu is het zo dat hier eigenlijk nog een derde woord gebruikt wordt. Maar het betekent wel degelijk iets van bedekken. Maar het moet niet vertaald worden met verzoening, maar met verzoendeksel. En het punt is dat verzoening in de Bijbel, en ik ga nu even uit van het Hebreeuws, van het Oude Testament dus, dat verzoening in de Bijbel gewoon is bedekken. Het is één woord, kafar. Het Hebreeuwse woord kafar betekent bedekken en het wordt ook vertaald met verzoenen, maar het heeft de betekenis van dat zonde bedekt worden. En wij vertaald met verzoenen omdat we geen fatsoenlijk woord kunnen vinden en daarom moeten we het nou uitleggen. Hè? Maar het betekent gewoon bedekken, het bedekken van zonde. En nu was er onder het oude verbond in de tempel of in de tabernakel die houten kist, weet u wel, met goud overtrokken en daar lag een deksel op en dat deksel noemen wij het verzoendeksel. En dat noemen wij zo omdat ons Nederlands zo gebrekkig is. Want het gaat alleen maar om een deksel. Kaporet, kafaret, zo u wilt. Kaporet is het in het Hebreeuws, dat betekent een bedekking. Namelijk een deksel. Maar omdat we dat begrip verzoenen er toch wel bij willen hebben, dat het zonde bedekt enzovoorts, vertalen we dan met verzoendeksel, maar dan zeggen we twee keer hetzelfde. Een deksel dat bedekt. Een deksel dat zonde bedekt feitelijk. Nu is het zo dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament dat woord kaporet, verzoendeksel, vertaald wordt met het Griekse woord hilasterion. Hilasterion. En dat woord komt maar twee keer in het Nieuwe Testament voor. Twee keer. En de ene keer is in Hebreeën 9. Hebreeën 9. Vers 5, en dan kan het niet missen, zelfs als er het woord smurf gestaan had, hadden we nog geweten wat het was. Ja, zo werkt dat hoor, zo werkt taal. Ik hoop dat u zo goed realiseert wat ik nou zeg, hè. Je kunt in een bepaalde zin een woord zeggen, kan niet schelen wat er staat, de betekenis wordt bepaald door de hele rest van de zin. Want er staat namelijk in vers 5... van Hebreeën 9. En bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het, puntje, puntje, beschaduwden. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. En dat puntje, puntje, dat is inderdaad hilasterion. En dat betekent dus hier verzoendeksel. En dat is het woord wat in het Oude Testament, in de Griekse vertaling van het Oude Testament ook gebruikt wordt voor het verzoendeksel. En hier, dat is de ene keer dat het in het Nieuwe Testament gebruikt is de betekenis duidelijk uit het verband. Het is inderdaad nog steeds gewoon het verzoendeksel. En de enige andere keer dat hilasterion voorkomt in het Nieuwe Testament is in Romeinen 3 vers 25. En daar moet het dus vertaald worden net zo met verzoendeksel. Het deksel namelijk van de Ark des Verbonds. En in Romeinen 3 vers 25 staat dus welke God voorgesteld heeft tot een verzoendeksel. En een verzoendeksel is dus een bedekking. Een kaporet, een ding wat bedekt.
Niet zozeer een afscharing. Dit verzoendeksel
ja.
Van de hemelse.
Ja.
Waar de Heer Jezus met zijn bloed de hemel doorgegaan is. En
ja.
Dat bekrachtigt.
Precies. Precies, maar ik ga er nu verder over spreken. Want dit is natuurlijk een wat ingewikkelde omweg misschien om dit woord toe te lichten. En misschien zeg je, wat heb ik daar nou aan? Maar het punt is dat hier een voorwerp uit het oude verbond, uit de wet namelijk, aangehaald wordt. Wat een toelichting moet geven of verondersteld wordt te geven op de persoon van Christus. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoendeksel. Dat betekent dus dat het verzoendeksel, wat een onderdeel is van de wet, dat getuigt over Christus. Hier wordt dus gezegd dat het verzoendeksel een beeld, een type is van Christus. En immers in vers 21 stond dat de rechtvaardigheid Gods, dat daar van getuigd wordt door de wet. Hoe dan bijvoorbeeld? Nou, hier is één voorbeeld. Het verzoendeksel. De deksel wat er lag op de Ark des Verbonds, waarin zich bevonden die twee stenen tafelen. De wet bevond zich onder dat deksel. Maar die wet werd bedekt. En daarmee werden de overtredingen van die wet dus ook bedekt. Want het handschrift dat tegen ons was immers, hè, werd uitgewist, zegt Colossense. Het punt is dat dat deksel een beeld is van Christus zelf. En dan moet ik nog wat bij zeggen. Want het deksel is een beeld van Christus, zeg ik. En dat is volstrekt goed. Maar dan moet ik even benadrukken dat het daarbij gaat dus om de opgewekte Christus. En nog meer speciaal, dat ding stond immers niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen. En de Hebreeënbrief zegt ons dat het heilige een beeld is van de aarde en van het oude verbond. Maar dat het heilige der heiligen een beeld is van de hemel der hemel en van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het verzoendeksel als voorwerp wat zich bevond in het heilige der heiligen is een beeld van Christus, jawel, maar dan van Christus in de hemel. En de hele Hebreeënbrief spreekt er bijvoorbeeld over vervolgens. Over dat Christus door zijn bloed of met zijn bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, waarvan dat aardse heiligdom, namelijk de tweede tabernakel, namelijk het heilige der heiligen, een beeld is. Dat wil zeggen, dat verzoendeksel was op aarde, maar het is een beeld van dat wat in de hemel is. En wie in de hemel is, is duidelijk, dat is Christus. Het gaat dus om Christus die in de hemel is. God heeft hem voorgesteld tot een verzoening, dat is waar, maar dat staat er niet. Er staat, God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. En verzoening voor de zonde van het volk, Israël, kwam eenmaal per jaar tot stand, volgens de wettelijke norm althans, doordat het bloed van het offer gestort werd of medegedeeld werd aan dat deksel op de Ark des Verbonds. En daar gaat het om. Dat deksel is dus een beeld van Christus die nu gezeten is in de hemel. En daarmee zijn we terug bij een heel bekend ander Bijbelsbeeld. Het beeld namelijk van Johannes 3 vers 16 en de paar versen daarvoor. Namelijk gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, een ieder die gelooft in de verhoogde slang, in de verhoogde, dus niet de gekruisigde, dat is de vernederde Christus. Maar opdat een ieder die gelooft in de verhoogde Christus, namelijk degene die ten hemel is opgevaren, leest u Johannes 3 maar eens. Lees die paar versen die ervoor staan maar eens. Hè? Niemand is ooit nedergedaald uit de hemel dan degene dan de zoon des mensen die in de hemel is. Hè? Zoiets is het. Hè? Het is een commentaar op Psalm 68. Ja, ik weet het niet zo uit mijn hoofd soms. Hè? Ik begin soms aan dingen die ik niet af kan maken. Maar waar het om gaat is dat daar gesproken wordt over hemelse dingen. En over de zoon des mensen die in de hemel is en die in de hemel zal zijn. En dan krijg je, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, wat dus een beeld is van de Christus die in de hemel gezeten is, ter rechterhand Gods op de troon der genade, zegt de Hebreeënbrief. Wie op hem ziet, of wie tot hem komt, die Christus die verhoogd is en die in de hemel zit, wel, die ontvangt vergeving van zonde en verlossing en zaligmaking en verheerlijking en hoe het allemaal maar heten mag. Daar gaat het hier ook over. God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel. En dat is in de hemel. En wie op hem ziet, of wie tot hem nadert, die krijgt deel aan hem en aan zijn leven. Krijgt deel aan Christus. Want de verlossing is in Christus Jezus. Dat is dezelfde zin nog, hè? Dezelfde zin. De verlossing die in Christus Jezus is, welke God heeft voorgesteld tot een verzoendeksel. Dus je moet deel hebben aan dat verzoendeksel. Je moet delen hebben aan de verheerlijkte Christus in de hemel. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En zo zie je dus dat het oude verbond, dat wil zeggen de wet, getuigt van de rechtvaardigheid Gods die is in Christus. Want daar gaat het om. Nou, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot een verzoendeksel. Door het geloof in zijn bloed. Want immers, Er was altijd bloed op dat verzoendeksel. Ja, en nou, misschien is het wat moeilijk hoor, maar ik ga toch proberen om dat uit te leggen. Ik denk, als het hier niet snappen, snappen ze het nergens, hè? Nou. Dan zal ik proberen het uit te leggen. Bij bloed denken wij meestal aan dood. En dat is ten onrechte. Bij bloed denken wij aan dood en dat komt omdat wanneer wij bloed zien, heeft het zijn functie verloren. Als wij het zien, heeft het zijn functie verloren. Dan zit het niet waar het wezen moet. En daarom denken wij dus aan dood. Want de functie van bloed is dat het leven geeft. En nog beter, bloed is leven. Bloed en leven zijn in de Bijbel synoniem. Van de Heer wordt gezegd dat hij zijn leven heeft opgegeven. Zijn leven heeft uitgestort, zijn ziel heeft uitgestort. Het is in wezen allemaal hetzelfde. En daarom heeft hij ook zijn bloed uitgestort. Want bloed is leven. En het punt is dat op de grote verzoendag, waar immers de hele Hebreeënbrief over spreekt, dat op de grote verzoendag een bok geslacht werd en dat het bloed van dat offerdier gestort werd in het heiligdom op het verzoendeksel. En dan moet u gewoon de gedachte volgen wat er aan de hand is. Dat leven van die bok was in dat bloed. En de bok stierf, want het bloed ging uit die bok. Hij verloor zijn leven, want hij verloor zijn bloed. En dat bloed, namelijk het leven van die bok, werd gedragen in het binnenste heiligdom en werd dan gestort op dat deksel, op die ark des verbonds. En de betekenis daarvan is nou een heel eenvoudige. Het betekent dat het leven van dat offerdier overgedragen werd, letterlijk, overgedragen werd naar dat verzoendeksel. Zodat dat verzoendeksel niet een beeld is van de dood. Dood kan er niet zijn in het heilige der heiligen. Dood is er niet in de hemel. Dat is een absurde gedachte feitelijk als je erover nadenkt hoor. Want waar het om gaat is dat juist dat leven van dat offer die werd overgebracht op dat verzoendeksel. Dat wil zeggen dat verzoendeksel leeft. En als dat verzoendeksel een beeld is van Christus, gaat het niet om een gestorven Christus, maar om een opgewekte Christus. Het slachten van het offerdier is een beeld van dood. Maar het storten van het bloed op het verzoendeksel is niet een beeld van dood, maar een beeld van opstanding. Nog sterker, het dragen van dat bloed in het heiligdom is een beeld van de hemelvaart. Opstanding en hemelvaart. Want als het er helemaal over gaat, wordt opstanding al gesymboliseerd in die andere bok. Want er was sprake van twee bokken op de verzoendag. De een wordt geslacht en de andere wordt de wereld, ja, de woestijn. Want iets anders is het dan niet. Als je gestorven bent voor de wereld, dan is de wereld alleen nog maar een woestijn voor je. Dan vind je daar geen leven. Dat is het beeld. En wij maken er hele wilde verhalen van, omdat we verzuimen het goed te bestuderen. Want die bok, wordt de hand, één bok wordt geslacht, de andere worden handen opgelegd, die wordt de woestijn ingestuurd. Is een beeld van de opgewekte, iemand die gestorven is eerst, hè, en dan toch nog in deze wereld verschijnt, dan is de wereld de woestijn. En dat is de wereld voor ons ook, een woestijn. Maar het leven van het dier wordt gebracht in het heiligdom. En dat is dus een beeld van de hemelvaart van Christus. Daar gaat het om. Een levende Christus, een levende hoge priester in de hemel. En ik noem maar een ander voorbeeld. De Heer Jezus zegt, ik ben de deur. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die deur is geen dode deur, die deur is een levende deur. Maar het is echt dezelfde deur als waarop ook eenmaal per jaar, nou eigenlijk maar één keer ooit in het verleden, waarop het bloed van het paaslam gestreken werd. Het bloed van het paaslam werd gestreken op de deur. Dat wil zeggen, het leven van dat lam werd overgedragen aan de deur. Het was eerst een levend lam, nou is het een levende deur. Maar het is hetzelfde leven, want het is hetzelfde bloed. Die deur dus met bloed bestreken is niet een beeld van de dood, maar het is een beeld van leven. Van de Heer Jezus dus. Het is een beeld van opstanding. Ja, ja, als je het één keer ziet kun je het nooit meer vergeten. Want het kan natuurlijk nooit anders zijn, hè? Dus als hier gewezen wordt op het verzoendeksel, wordt hier in Romeinen 3 niet gewezen op het kruis. Maar op de levende, opgestane en ten hemel gevaren Christus. Ik weet wel, dat is een onderwerp wat in de hele Romeinenbrief verder niet uitgewerkt wordt. Want dat gebeurt pas in de volgende brieven, namelijk in die van de Hebreeën of die van Efeze. net welke je kiest, hè. Maar daar gaat het verder over de situatie van de hemel. Maar hier wordt het al aangehaald. En feitelijk is dit het hoogtepunt al, echt in letterlijke zin, een hoogtepunt eigenlijk van Gods verlossingswerk. De verheerlijkte, verhoogde Christus, en daarom is het van groot belang dat we zien dat het hier gaat inderdaad om een verzoendeksel. En dan zien we hoe het oude verbond getuigt, hoe de wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods die er is in Christus. Wel, Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoendeksel. In de Hebreeën 9 zegt Paulus, van welke dingen wij van stuk tot stuk nu niet zullen spreken. Hij heeft het verder nooit meer gedaan, in de Bijbel althans niet. Maar het betekent alleen maar dat er dus een heleboel over te zeggen zou zijn. Nou, we hebben nou vanavond een heel klein beetje heel gauw even aangehaald. Hè? Het is echt nog zeer oppervlakkig. Maar het gaat erom dat al die details spreken over deze verheerlijkte Christus. Over dood en opstanding. Over wedergeboorte dus. En als je er niks van wist, ach, zo'n schande is het niet. Nicodemus wist het niet eens. Hè? Ja. Maar we horen het wel te weten natuurlijk, hè? We horen het te bestuderen, deze dingen. Nou, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, namelijk tot een verzoendeksel, door het geloof in zijn bloed. Dat wil zeggen, die verzoening komt tot stand door geloof in zijn bloed. Let wel, geloof in zijn dood? Nee hoor. Geloof in zijn leven. En anders leggen we 1 Korinthe 15 er gewoon naast, hè? Ja, want als Christus niet is opgewekt, zo zijn we nog in onze zonden, in ons geloof ijdel, te vergeef staat er, hè? Dus het kan niet gaan om het geloof in zijn bloed, want daardoor worden we niet gerechtvaardigd. Trouwens, het laatste vers van het volgende hoofdstuk zegt dat de Heer is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus als wij gerechtvaardigd zijn, is dat niet op grond van zijn sterven, maar is dat op grond van zijn opstanding. En als hier dus staat, door het geloof in zijn bloed, dat we daardoor gerechtvaardigd zijn geworden, dan kan het alleen maar omdat dat bloed een beeld is, niet van zijn dood, maar zijn opstanding. Want voor bloed moet je dan gewoon lezen, leven. Door het geloof in zijn leven. Want bloed is leven. Nou, ik het er toch over heb, dan heb ik nog een hele mooie voor u, hè. Weet u dat nog van die beker met wijn? Waar de Heer zegt, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Ja, ik weet dat ik ongebruikelijke klemtonen leg, hè. Of klemtonen, hoe was dat weer? Nou, hè, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Hij pakt een beker wijn van de tafel en zegt, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Volgende vraag, wat is het bloed van het Oude Testament dan? Dat zal ik u zeggen, want het is heel gemakkelijk. Het gaat over een tafel waarop zich bij de aanvang bevond, in de eerste plaats, in de belangrijkste plaats zelfs, een paaslam. Want het was de paastafel. Paaslam. En het bloed van het paaslam is het bloed van het Oude Testament, het bloed van het Oude Verbond. Het Oude Verbond is gelegd op het vlees, op de natuurlijke mens, dus het gaat om natuurlijk bloed. Dus het bloed van het Oude Verbond, het is ook het bloed wat wij in ons lichaam hebben, is het bloed van het Oude Verbond in ieder geval. En het punt is dat dat bloed is verdwenen. Dat is gevloeid uit het lam en het lam is dood. Maar de Heer pakt na het eten van het lam, na het eten van de maaltijd, want dat was de maaltijd, pakt hij de beker en zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat is niet een beeld van dood. Dat consequent zijn, hè? Je weet, bijbelstudie is nooit vrijblijvend. Het is niet een beeld van dood, het is een beeld van opstanding. Er zijn twee beelden naast elkaar op die tafel. Dus dat paaslam en brood en wijn. Wel, paaslam is een beeld van de dood, brood en wijn is een beeld van de opstanding. Kan niet anders. Het is het bloed, namelijk het leven van het nieuwe verbond. En het leven van het nieuwe verbond is het leven wat er is in Christus. In de opgewekte uiteraard, want het nieuwe verbond ligt niet op de oude schepping. Dat bloed wat aan het kruis gestort werd, was niet bloed van een nieuw verbond, maar was bloed van een oud verbond. Dat is het bloed wat geëist werd ook door de wet. Wij zingen het zo mooi, hè? Aan het kruis, aan de eis van Gods wet voldaan werd. De eis van Gods wet werd gans vervuld, zingen we dan. Ja, zo is het ook. Maar dat is bloed dus van een oud verbond. Bloed van een nieuw verbond is het leven wat er nu is in de opgewekte Christus. Ja, je kunt ook gewoon de Heilige Geest noemen. Dat is ook hetzelfde hoor, daar gaat het niet om. Want wijn, dat weten we heel goed, is een beeld van de Heilige Geest. Alleen de Heer zegt het daar anders. Hij zegt, het is het bloed van het nieuwe verbond. Namelijk het leven van het nieuwe verbond en leven is geest. En ik vind het soms wel eens wat lastig hoor. Want wij hebben de neiging om onderscheid te maken waar het niet is. Het is goed om te snijden, hè? Om het woord de waarheid recht te snijden. Maar we moeten oppassen dat we geen dingen van elkaar scheiden die niet te scheiden zijn, omdat het hetzelfde is. Dat God gewoon moeite doet om met verschillende woorden, met verschillende termen, dezelfde waarheden ons duidelijk te maken. En de een spreekt dit aan, de ander spreekt dat aan. Hè? En de een zegt Heilige Geest, de ander zegt bloed, want in beide gevallen gaat het om leven. Het bloed van het nieuwe verbond. En als we zingen, er is kracht in het bloed van het lam. Dan moet u zich realiseren dat er pas kracht in het bloed van het lam kwam nadat dat bloed uit het lam verdween. En nadat het overgedragen werd op de deur. We blijven bij het paaslam dan, hè? Want daardoor hebben wij een deur. Waardoor wij ingaan in het binnenste heiligdom op een verse en levende weg. En dan hebben we weer een mooie kortsluiting naar Hebreeën 10 is het, geloof ik, hè? Want zo is het. Leven. Een levende hoge priester in de hemel. Goed, terug naar vers 25. Daar staat, God heeft hem voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn leven dus. Hè? Door het geloof in zijn bloed, door het geloof in de levende Christus. En waarom heeft hij dat gedaan? En dan komen er twee antwoorden. Eerst in dit vers, en dat begint dan met tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat is het eerste antwoord. En het tweede antwoord is in vers 26. En dat begint ook zo. Namelijk tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Twee keer dus, hè? Twee antwoorden die op gelijke wijze beginnen. God heeft hem voorgesteld, eerst vers 25, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dat wil zeggen dat vers 25 spreekt over dat wat tevoren geschied is, namelijk dat wat geschied is onder de bedeling van de wet. In de dagen dat er een verzoendeksel was in de tabernakel of in de tempel, maar het spreekt over wat gebeurde onder de bedeling van de wet, onder de verdraagzaamheid Gods, staat er. Want God heeft toen heel wat moeten verdragen, speciaal van Israël, dat wordt nogal eens naar voren gebracht. Het punt is dat in die situatie, onder het oude verbond, onder de wet dus, God verdraagzaam was en de zonden van het volk vergaf, op grond van het feit dat er bloed gestort werd eenmaal per jaar voor het volk, hè. In het heiligdom op dat verzoendeksel. En dat was een uitbeelding, het hele proces was een uitbeelding van de wijze waarop later definitief de werkelijke verzoening tot stand kwam, namelijk door het eenmalige offer van Christus. Maar goed, dat is het onderwerp van de Hebreeënbrief. Het spreekt dus wel degelijk over wat er in het verleden gebeurde. En daarom wordt natuurlijk ook dat verzoendeksel aangehaald. Door het verzoendeksel worden we teruggeplaatst een bedeling eerder. En het wordt dus aangehaald en dan zegt de zonden zijn toen vergeven via dat verzoendeksel. Dat wil zeggen, het hele proces van dat verzoendeksel op de verzoendag, dat is de uitdrukking van de wijze waarop God op rechtvaardige grond onze zonden vergeeft. U wilde wat vragen? Dat staat hier dat zonden vergeven werden. Het hangt er maar vanaf wat we onder de uitdrukking verstaan natuurlijk. Het betekent in ieder geval dat God de zonde niet toerekende. En dat is ook precies wat het Oude Testament zegt en wat het Nieuwe Testament herhaald wordt. Dat is dus zo, ja. Ze blijven dus bedekt, want dat betekent dat woord verzoening dan ook. Ze blijven bedekt tot op de dagen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. Want door de kruisiging werden ze weggedaan. zijn ze echt weg. Zijn ze niet meer bedekt. Ze zijn de domweg niet meer. Het is weggedaan. Het is mee afgerekend. En daar gaat het om. Maar in de praktijk blijft het dus vergeving. En nu ziet u dat vergeving in principe is wat toen gold en wat nu nog geldt. Maar de aard van die vergeving is verschillend. Dat wil zeggen, onder de voorgaande bedelingen werden de zonden alleen maar bedekt, maar dus vergeven, want ze werden niet toegerekend. En in deze bedeling worden ze niet slechts bedekt, maar ze zijn zelfs helemaal weggedaan. Ze is mee afgerekend en dus worden ze vergeven en niet toegerekend. Dus het resultaat is in de praktijk hetzelfde, maar de methode waarop het gebeurde was verschillend. En het alles berust wel degelijk op het verzoeningswerk wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. Daar gaat het om. Dus er staat wel degelijk dat die zonden vergeven zijn. En in de praktijk betekent dat dat ze bedekt zijn. Een van de psalmen zegt dat ook. Ik weet niet zo gauw welke het is, hè? Die ik net probeerde aan te halen. Hè? Nou, en dan het tweede antwoord is dat in vers 26 wat spreekt over de tegenwoordige tijd. Daar staat namelijk dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dus ook onder deze tegenwoordige bedeling. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En daar komt Paulus op zijn onderwerp terug. Want hij maakt alleen maar een klein uitstapje naar het verleden om te laten zien dat de wet wel degelijk getuigt van de rechtvaardigheid Gods die nu geopenbaard is in Christus. En in vers 26 komt hij dus op het onderwerp terug en zegt dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoendeksel en dus tot een zoenmiddel. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat heeft, hè? Zoenmiddel. Maar God heeft hem voorgesteld tot een verzoendeksel, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Waarom heeft God Christus voorgesteld tot een verzoening, of tot een verzoenmiddel, of tot een verzoendeksel? Nou staat hier, tot betoning van zijn rechtvaardigheid, niet tot vergeving van onze zonden. Dat kan wel zo wezen, maar dat staat er niet. Want het gaat niet om ons, het gaat om hem. Nog altijd, en dat blijft de hele Bijbel door zo, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Niet tot een betoning van onze rechtvaardigheid, of ook niet om ons rechtvaardig te maken. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. Want het is veel belangrijker dat wat hier staat. Hier staat dat God dat deed tot een betoning, tot een demonstratie dus. Tonen, hè? Demonstreren, laten zien. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dus het feit dat Christus nu onze verzoendeksel is, dat wil zeggen dat hij gezeten is in de hemel op de troon der genade en hoe het allemaal maar heten mag, hè? Dat we dus gerechtvaardigd worden door te zien op de verheerlijkte zoon des mensen in de hemel. Wel, dat is zo, opdat God zijn eigen rechtvaardigheid zou betonen, demonstreren. En dan betekent het dus dat zelfs het feit dat wij behouden worden en de manier waarop wij behouden worden ondergeschikt is aan dat God zijn eigen rechtvaardigheid betoont. Hoe betoont God zijn rechtvaardigheid? Wel door ons te rechtvaardigen in Christus. We moeten wel goed erbij blijven natuurlijk, want het wordt ingewikkeld. Dat weet ik, hè? Het wordt ingewikkeld. Maar het draait allemaal om hem. Hij demonstreert zijn rechtvaardigheid. Kijk, als ik nou even weer het uitstapje terugmaak naar het oude verbond, dan zeggen we, nou ja, kijk, de wet zegt zelf en de profeten zeggen dat God die offeranden helemaal niet gewild heeft. En de Hebreeënbrief voegt eraan toe dat die offers van het bloed van stieren en bokken de mens toch niet de zonde kon wegnemen. En zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, daarom moest het ook steeds herhaald worden, want het lukte gewoon niet. Staat er, hè? Moest herhaald worden omdat het onvolmaakt was. Nou, kunnen we dan zeggen, als het dan toch, als zonden dan alleen maar vergeven worden op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus, waarom eiste God dan al die wetten en inzettingen onder het oude verbond? Nou, waarom eiste die dan? Romeinen 3 vers 25, 1 vers eerder. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. God demonstreerde in dat ritueel, in dat wettische ritueel, zijn rechtvaardigheid. Hij zegt, er moet bloed gestort worden, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat God dat moest demonstreren was erg noodzakelijk, want de eerste mens aan wie het ooit heeft uitgelegd, die geloofde het al niet. Dat was Kain. En sindsdien spreekt de Bijbel over de weg van Kaïn en over een school van Kaïn. En tot vandaag de dag bestaat dat. En een van de Nederlandse theologen heeft zich legendarisch gemaakt door te zeggen: het bloed van Christus, geef mijn portie maar aan Vicky. Ja. Het is de weg van Kaïn. Alleszins godsdienstig, maar ongelovig. He? Of zoals Wim Kan zei, we zijn niet gelovig, maar wel vroom. He? Ja. Hoe die erop komt, weet ik niet, maar het was heel raak. He? Zulke mensen ken ik meer. Maar goed, waar het om gaat is dat God dus zijn eigen rechtvaardigheid demonstreerde in dat wettische ritueel. En dat diezelfde demonstratie vindt vandaag aan de dag nog plaats. Niet in de eerste plaats voor mensen, maar in de eerste plaats ten overstaan van overheden en machten in de hemel. Want het is de Efezebrief die zegt dat wij gerechtvaardigd zijn, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Ga ik nou niet verder op in, maar het gaat er maar om dat er wat betoond wordt door de gemeente niet aan de wereld, maar aan machten in de hemel. De wereld ziet het toch niet, maar in de hemel zien ze dat wel. Daar gaat het nou maar om. Dus het draait niet om ons. Het gaat ook niet om de wereld, het gaat om God zelf. De Bijbel is theocentrisch, heet dat. Hè? Het draait allemaal om hem. En dat wat God doet, doet hij ten behoeve van zichzelf. En dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoendeksel, doet hij tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Daartoe had hij in het oude verbond het verzoendeksel, en daartoe heeft hij in het nieuwe verbond Christus zelf. Want in Christus en in de weg tot zaligheid die er is in hem, wordt de rechtvaardigheid van God gedemonstreerd. Want de rechtvaardigheid van God komt zo tot uitdrukking dat door het werk van de Heer Jezus inderdaad de zonden hun rechtvaardige vergelding ontvangen hebben. Het punt is, God vergeeft zonden, maar God ziet geen zonden door de vingers. Ja, dan kunnen wij niet zoiets, hè. Dat lijkt ons onmogelijk, maar bij God gebeurt het zo. God vergeeft zonden, maar hij ziet ze niet door de vingers. Mijn vader zei altijd, als je wil weten hoe God over zonden denkt, dan moet je kijken naar het kruis. Daar werden de zonden, uw zonde, mijn zonde, geoordeeld. God zag ze niet door de vingers. God veroordeelde ze in het vlees. Met name in het vlees van de Heer Jezus. Want de zonden moesten een rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat eist de wet, dat eist namelijk een rechtvaardige wet. Rechtvaardigheid en wet, dat is één ding eigenlijk, hè? Rechtvaardigheid en wet gaan samen. Het recht is immers vastgelegd in de wet. En rechtvaardigheid wil zeggen het uitvoeren van die wet. God is rechtvaardig doordat hij de zonden oordeelde. Maar hij deed dat in de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij rekende onze zonden aan hem toe en oordeelde ze dus in hem. En daarom kon hij ze ons vergeven. Het punt is dat dat een rechtvaardige weg tot zaligheid is. En God demonstreert hierin dus zijn rechtvaardigheid. Als namelijk God onze zonde zomaar door de vingers gezien had, zo van, nou ja, die mensen kunnen het ook niet helpen en ze zijn niet wijze, dan had hij misschien nog gelijk ook, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat als God dat gedaan had, als God dus zijn liefde en barmhartigheid en zijn genade en zijn goede tierenheid had laten spreken, dan zou hij prompt onrechtvaardig geweest zijn. En wat heb je dan om barmhartig en goede tieren en genadig te zijn? Wij noemen zo iemand, een mens die zo is, noemen we een doetje. Toch, daar hebben wij niet eens respect voor. Want je moet bovendien rechtvaardig zijn voor het recht. Wel, God is genadig en barmhartig en goede tieren, maar bovendien rechtvaardig. Hij doet zijn rechtvaardigheid niet tekort. En daarom, en alleen maar daarom heeft God Christus voorgesteld tot een zoenmiddel of tot een verzoendeksel. Anders had God de zonde wel door de vingers kunnen zien. Maar dan zou God onrechtvaardig geweest zijn. En daarom eisten niet onze zonden dat de Heer Jezus stierf. Maar Gods rechtvaardigheid eiste dat de Heer Jezus stierf. Begrijpt u wel? Want echt waar, we moeten ervan af dat de Heer Jezus in onze dienst stond. Dat is niet zo. De Heer Jezus is een zoon des mensen, maar geen knecht des mensen. Hij is een zoon des mensen, maar een knecht des Heren. Hij diende God. Daar gaat het om. Nou, en dat is wat hier staat. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, nu, in deze tegenwoordige tijd, Waarom? Waarom moest dat zo nodig betoond worden? Nou, dat zegt de rest van vers 26. Opdat hij, opdat God dus, opdat hij rechtvaardig zij, dus dat opdat God rechtvaardig zij, en opdat we iedereen dus zou zien en weten en gedemonstreerd zien dat God rechtvaardig is. En dan komt de rest van het vers. Dan staat er in mijn vertaling en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En dat staat er niet, want het woordje en is er nou tussen gevoegd. Dat hoort er niet tussen. Maar het is natuurlijk zo, het is zo dat de vertalers het gewoon niet begrepen hebben. Hè? Of ik begrijp het Nederlands niet meer en dan veranderen we het gewoon. Maar het woordje en, ja dat kan ook hoor. Maar het woordje en, dat hoort er helemaal niet te staan. Dat staat er ook niet in de grondtekst. Er staat namelijk, ja ik ga uit van de Statenvertaling, de nieuwe vertaling heeft het anders, dat weet ik hè. Maar ik ga uit van de Statenvertaling, er staat namelijk, opdat hij rechtvaardig zij, comma, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En dan zeg ik het met eigen woorden, opdat hij rechtvaardig zij, wanneer hij degene die uit het geloof van Jezus is, rechtvaardigt. En dan laat ik helemaal het vers los, dan zeg ik het helemaal met eigen woorden. Het gaat erom dat God rechtvaardig is, ook wanneer hij ons rechtvaardigt. Of teruggeredeneerd, als God ons rechtvaardig verklaart, blijft de vraag over, is God dan wel rechtvaardig als hij dat doet? Want als God onze zonde zomaar niet toerekent en zegt, nou, die lui daar, die zijn gewoon rechtvaardig, dan zou God onrechtvaardig zijn. Wat zou namelijk een leugen zijn. Wij zijn niet rechtvaardig van huis uit. Begrijpt u wel, wij zijn zondaren. En het punt is, dat als God onrechtvaardig is, dat best, maar het belangrijkste daarbij is, niet of wij gerechtvaardigd worden, of rechtvaardig verklaard worden, maar het belangrijkste van het hele verhaal is, of aan het eind van de rit God nog steeds rechtvaardig is. Zie, want anders zou het verschijnsel krijgen dat God de zondaar rechtvaardig verklaart en dat wij zouden zeggen, ja maar God is niet rechtvaardig, want hij heeft onze zonde niet geoordeeld. Dan zijn de rollen omgedraaid en is het end erger dan het eerste. Zie, dan loopt het precies verkeerd. Dus in het hele verhaal is van het eerste belang dat God rechtvaardig is. Tweede punt is of wij ook rechtvaardig zijn. En beide is het geval. God is rechtvaardig als hij ons rechtvaardig verklaart. Dat zit hem in het feit dat God Christus gesteld heeft tot een verzoendeksel. Vanwege het offer van de Heer Jezus. Vanwege dat de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen hebben. Daarom kan God ons rechtvaardigen en tegelijkertijd zelf rechtvaardig zijn. Het is misschien wat moeilijk. Maar wat ik nou uitgelegd heb is feitelijk, en dat wil ik toch nog toch even zeggen, wat ik nou uitgelegd heb is feitelijk waarom de mens, waarom een gelovige gedoopt wordt. En onder doop versta ik dus door onderdompeling. Dat is gewoon een kwestie van Nederlands, heeft niks met theologie te maken. Hè? Hiermee heb ik verklaard waarom een mens gedoopt wordt, waarom een gelovige gedoopt wordt. Want wat we nu vast hebben is dat het erom gaat dat God rechtvaardig verklaard wordt. Dat is het belangrijkste. En God verklaart zichzelf niet rechtvaardig, God demonstreert zich, God betoont zich rechtvaardig en verwacht vervolgens dat wij dat zullen toegeven en zeggen, ja God, u bent een rechtvaardig God. Wij niet, maar u wel. Hè? Wij van nature niet bedoel ik dan natuurlijk, hè? Maar u wel. Daar gaat het om, dat wij God rechtvaardigen en dat is de betekenis van de doop. Want als u mij vraagt, ja maar hoe moet ik God rechtvaardigen, zeg ik, dan moet u zich laten dopen door onderdompeling. Waar staat dat in de Bijbel, zal ik u laten zien. Er staat in Lucas 7. Ja, ik haal het aan. Het heeft niet zoveel met Romeinen 3 te maken. Maar het is de beste aanleiding naar dit onderwerp. Dat is Lucas 7. En in dit vers is de nieuwe vertaling zelfs nog duidelijker, merkwaardigerwijze, dan de oude vertaling. Ja, merkwaardige wijze, omdat de vertalers van de nieuwe vertaling allemaal de kinderdoop praktiseren en er een totaal andere betekenis aan geven dan dat de Bijbel geeft aan de doop. En toch, dit vers over de doop hebben ze toch wat duidelijker vertaald dan de Statenvertaling doet. Maar er staat in Lucas 7, Over Johannes de Doper wordt gezegd daar. En al het volk, horende, vers 29, Lucas 7, vers 29. Daar staat, en al het volk, horende, dat wil zeggen, al het volk dat gehoor gaf aan de prediking van Johannes de Doper. Al het volk, horende, en de tollenaars, dus niet alleen het gewone volk, maar ook de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. En ik meen dat de nieuwe vertaling het heeft, en al het volk hem horende en de tollenaars, rechtvaardigden God door dat zij gedoopt waren. Of door zich te laten dopen door Johannes of zo. Maar dat is inderdaad de betekenis. Zij rechtvaardigden God door zich te laten dopen. En dan ziet u dat rechtvaardigen wil niet zeggen rechtvaardig maken, maar rechtvaardigen betekent rechtvaardig verklaren. En degene die zich laat dopen door onderdompeling, verklaart dat God rechtvaardig is. Hoe dan? Hoe kan dat dan? Wel, doordat onderdompeling in water, daarbij gaat het in de eerste plaats om het ondergaan in water, hetgeen een beeld is van dood en begraven worden. Afdalen in het dodenrijk, watergraf noemen wij het dan ook wel eens. En vervolgens gaat het natuurlijk, dat is het belangrijkste, erom dat men ook uit het water weer verrijst. Opklimt uit het water, heet het in de Bijbel. En dat is dus een beeld van opstanding. Hebben we het weer, hè? Dood en opstanding, Nicodemus. Wedergeboorte. En wanneer wij ons zo laten dopen, dan geven wij getuigenis dat dat wat de Heer Jezus deed, of dat wat waarmee de Heer Jezus gedoopt werd, want zo heet dat, hè? De Heer Jezus zegt, ik moet gedoopt worden met een doop waarmee jullie niet gedoopt kunnen worden. En die sprak over zijn dood en opstanding immers. He? Dus wanneer wij ons zo laten dopen, geven wij getuigenis dat die weg van dood en opstanding de enige rechtvaardige weg is om een zondaar te rechtvaardigen. Of anders, dat God rechtvaardig handelde toen hij de Heer Jezus offerde in de dood en vervolgens uit de dood opwekte in onze plaats. En door ons te laten dopen, bevestigen wij dus achteraf dat God rechtvaardig is. Dat dit de enige rechtvaardige weg is tot rechtvaardiging. Of tot vergeving van zonde.
Johannes de Doper, de Heer Jezus, wie kwam dat Johannes? Hoe kan het gedoopt worden? Houdt dat er ook verandering?
Dat is juist. Dit is de enige verklaring waarom de Heer Jezus zichzelf liet dopen. Want het was een beeld inderdaad van de rechtvaardigheid Gods die over hem zou komen, namelijk dat hij zelf zou sterven en uit de dood opstaan. En dat is alles. En het is het enige argument wat ik ken en ook de enige verklaring die ik ken van de dood door onderdompeling. Nou, daar moet ik het bij laten, want ik weet wel, dus met zo'n onderwerp kun je meestal nog wel een uur vooruit, vanwege alle vragen die dan gesteld worden. Maar ik noemde dat slechts even als een zijlijntje om te laten zien dat het erom gaat dat God rechtvaardig is. Ook wanneer hij onze zonde ons niet toerekent. Dat er een rechtvaardige grond daarvoor is, doordat God Christus gesteld heeft tot een verzoendeksel. En daar kunnen wij voor danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u dat gedaan hebt. Dat u ons een zoenmiddel en een verzoendeksel gegeven hebt. En we danken u, Vader, dat we daardoor met alle vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon der genade. Dat we mogen ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg. En dat we mogen zien op die verhoogde slang, op de verheerlijkte zoon des mensen in de hemel. Opdat wij eeuwig leven hebben ontvangen. We danken u, Vader, dat we zo uw woord mogen openen en mogen zien dat het spreekt over uzelf. Dat het spreekt over een rechtvaardigheid Gods in de eerste plaats. En dat het vervolgens spreekt over hoe die rechtvaardigheid van u ons wordt toegerekend. En we danken u, Vader, dat we mogen weten dat wij als gelovigen gerechtvaardigd zijn voor u. Dat onze zonden zijn weggedaan en dat u ons ziet in Christus. Dat we volmaakt zijn in hem. We danken u, Vader, dat het alles was om niet en uit genade en door en uit geloof. We danken u, Vader, dat het niet was op grond van onze werken of op grond van onze verdiensten, maar dat het alles berust op het volbrachte werken, op volbrachte offer wat u gebracht hebt. We danken u, Vader, voor zo'n grote rijkdom, voor zo'n grote zaligheid waarop we acht mogen nemen. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat u ons leven gegeven hebt, het leven van Christus. En dat we deel hebben aan het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Dat we mogen drinken van die ene beker en mogen eten van datzelfde brood, wat een beeld is van het nieuwe leven in Christus. We danken u, Vader, dat u ons met hem hebt opgewekt en gezet in de hemel en dat we zo ook mogen leven in dat bewustzijn. Dat ook onze wandel, ons burgerschap daar in de hemel is als onderdeel van een nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat we zo met elkaar deze dingen mogen bespreken. Dat we mogen spreken en denken over die hemelse dingen. Dat we uw woord mogen overdenken en dat onze lust mag zijn in uw woord. We danken u, Vader, dat we zo ook gemeenschap met elkaar mogen hebben. Doordat we ons bezig mogen houden met geestelijke en eeuwige dingen. En we brengen onszelf bij u, Vader, wilt u in ieder van ons nabij zijn. Want als we van hier gaan, dan komen we weer in zo verschillende omstandigheden terecht. En worden we misschien weer ook zoveel...